1 Korinthe hoofdstuk 13. In 1 Korinthe 12 is Paulus een nieuw thema gaan aansnijden, een nieuw thema begonnen, namelijk hij gaat spreken over die geestelijke gaven. En dat was niet zonder reden, want de Korintiërs, veel van hun problemen die ze hadden als gemeente, die kwamen voort uit het feit dat zij beschikten wel over geestelijke gaven, zij konden bepaalde dingen doen die bovennatuurlijk waren, die indrukwekkend waren, maar zij gingen daardoor voorbij aan hoe God de gemeente heeft ingesteld, hoe God het lichaam heeft uitgerust, namelijk dat niet de ene belangrijker is dan de andere, niet de ene meer of minder waard is dan de andere, nee, er is juist, zoals we vorige keer gezien hebben, dat was zondag, een verscheidenheid in de een eenheid in de verscheidenheid. En nu, dat wil niet zeggen dat er maar eenheid een valse leer moet zijn, dat is niet wat, maar wel, iedereen heeft zijn verschillende functie. Elk lid van de gemeente is noodzakelijk, is nodig, is door God toegevoegd aan het lichaam van Christus. En dus elk lid is even waardevol, en zelfs in die mate, dat wanneer er minder eerbare leden zijn, als we dat zo mogen beschrijven, dat die meer eer moeten worden gegeven. Dat er een bepaalde gelijkheid moet zijn in het lichaam. En degene die talenten heeft, degene die gaven heeft, en er is niemand die geen talenten heeft, maar er zijn wel in de gemeente verschillende functies, zoals Paulus die ook vorige keer beschreven heeft. Het is goed om daarnaar te streven, maar ga niet denken dat jij meer zijt dan een ander, omdat jij misschien vaker, als je een profeet zijt, of een leraar zijt, of een apostel zijt, dat je vaker naar de voorgrond komt, en dat je daardoor van grotere of betere of meer waarde zou zijn in het lichaam. Integendeel, ieder heeft zijn bediening, en wat we doen, doen we voor Christus, en doen we om de gemeente te stichten, om de gemeente te helpen. En Paulus sloot dan ook dat hoofdstuk af met te zeggen dat de Korintiërs moesten streven naar die gaven. Die gaven waren aanwezig in de gemeente en christenen in Korinthe moesten zich gemotiveerd voelen om te streven naar die gaven. Dat was niet verkeerd. Maar, zei hij, en dat is ook waar ik dan mee gesloten ben, ik ga u een weg wijzen die nog veel verder voert. Die, zoals het laatste vers zegt, vers 31, die nog veel verder omhoog voert. En dat is de inleiding tot hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 zijn maar 13 versen ook, maar het is een heel belangrijk hoofdstuk in de Bijbel. We kunnen daar zoveel dingen van leren, en ik ga mijn best doen om jullie toch een bepaald aantal lessen daaruit mee te geven, maar dan ook om het niet al te langdradig te maken. Ik heb op de eerste 3 verzen dit al volgeschreven op mijn blad, dus een volledig A4 alleen over de eerste 3 verzen. Maar goed, ik ga dat niet, natuurlijk niet allemaal zeggen. Maar we zullen de eerste 3 verzen beginnen te lezen. Al waren het, zegt Paulus, dat ik met tongen van mensen en van engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. Al waren het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet, ik ware niets. Al waren het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde en al waren het dat ik mijn lichaam gaf om verbrand of te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niet. Wat is nu die weg die veel hoger, verder omhoog voerde, waar Paulus over sprak? Het was alleszins een weg die de Korintiërs niet aan het bewandelen waren. Het was alleszins een weg waar de Korintiërs geen notie van hadden, dat ze niet goed begrepen hadden dat dat het belangrijkste, het hoogste doel is in het leven van een christen. En Paulus maakt zijn eerste punt en hij spreekt hier in een hyperbool. Een hyperbool, dat is misschien een mooi en geleerd woord, maar dat betekent niet meer als een overdrijving. En wij gebruiken dat soms ook in onze taal, in onze uitspraken. Ik heb een paar voorbeelden opgeschreven. Ik schrok mij kapot. Zijt je dood gegaan als je geschrokken hebt? Nee, maar je zegt dat ik heb me kapot geschrokken. Maar je leeft nog. Of je zegt, ik ga dood van de honger. Ja, je bent niet letterlijk gestorven, maar gewoon je overdrijft om duidelijk te maken, ik heb toch oh zo honger. Of dat je zegt, het duurde een eeuwigheid voordat hij kwam. Ja, dat heeft geen eeuwigheid geduurd, maar dat kan misschien 5 minuten zijn. Maar we willen duidelijk maken, dat heeft voor mij veel te lang geduurd. Dat is een hyperbool. Dat is wat Paulus hier ook doet in die eerste 3 versen. Hij gaat in de ik-vorm spreken, maar hij gaat met overdrijving spreken om de Corinthiërs een punt duidelijk te maken. Al zou ik dus met talen, hè, tongen wil zeggen talen, van mensen en van engelen spreken, zegt Paulus. Maar als ik daarbij geen liefde heb, het zou mij geen enkel nut doen. Het zou klinken als een schallend koper, hè, zoals twee cymbalen die elkaar opbotsen. Daar komt wel een geluid uit, maar eigenlijk heeft dat geen inhoud, dat heeft geen betekenis. Dat maakt lawaai en het is niet meer dan dat. En Paulus zegt, ik zou dan zijn als iemand die wel een lawaai maakt, maar het betekent niks. Ik vestig misschien wel de aandacht op mijzelf, zegt hij dan. Want door toetsen als iemand met een cymbaal staat, dat trekt aandacht. Maar uiteindelijk, ik bereik er niks mee. En dat is wat hij wil zeggen. Maar denk eens na, de Corinthiërs, die juist het tongen spreken, dat was voor hun de gave, waardoor zij het waren. Denk eens na over wat die woorden, hoe die bij hen zouden overkomen. Stel u voor dat een van de Corinthiërs zou denken, goh, als ik nu alle talen zou kunnen spreken, die er ook maar zijn kunnen. En ik kan dat, ik heb die bekwaamheid. Dan zouden die van zichzelf, die zouden zweven, nog meer als dat ze al deden. Die zouden zeggen, wij zijn het. Nog meer als dat we dat zijn, dan ben ik de man. Omdat ik dat kan. Maar Paulus zegt, stel dat het zo zou zijn. Want het is niet zo. Er is niemand die de gave van tongen had, die alle tongen kon spreken. En we weten, ik heb dat vorige keer ook even aangesneden, dat Handelingen 2 leert ons, tongen spreken is niet meer als een bestaande taal die er gesproken werd in de wereld. Mensen hadden dat niet geleerd. Wanneer God die gave gaf aan de mensen, konden zij plots een vreemde taal spreken. Dat is tongen spreken. Nu, wat is tongen der engelen? Er zijn mensen die dat vandaag de dag praktiseren. En die zeggen dat tongen der engelen een soort gebrabbel is. Ze beginnen dan, ik heb dat vroeger vaker gehoord en ook bij momenten gezien. Dan zeggen ze, begin maar een tongen te spreken. En dan beginnen ze, en ze beginnen dan van alles maar uit te kramen. En dan zeggen ze, ja, dat zijn die tongen van engelen. Nu, de schrift spreekt daar nergens over dat tongen der engelen zijn. Integendeel, wanneer we zien in de schrift dat engelen spreken met mensen, of dat engelen aan het spreken zijn, zijn het ook altijd talen die de mensen verstaan. In Genesis 18 en 19, als de engelen met Abraham spreken, spreken zij de taal van de mensen. Als de engelen met Lot aan het spreken zijn en met zijn gezin, ze verstaan het. In Jesaja 6 wordt een beeld gegeven aan Jesaja van wat de serafs in de hemel aan het doen zijn. En zij roepen daar heilig, heilig is de Heere. En Jesaja verstaat dat. Openbaring hoofdstuk 4, vers 6 en Augustus hetzelfde. Johannes hoort wat de engelen in de hemel aan het zeggen zijn. Dus is er geen enkele reden om tongen der engelen te gaan uitleggen als een soort gebrabbel. Maar ja, de mensen die dat zo uitleggen zijn de mensen die vandaag de dag dingen doen die vreemd zijn aan de schrift. Nu, Paulus, in hoofdstuk 14 gaan we dat volgende keer zien. Dat zal dan ofwel, ik ga kijken zondag of dan binnen 2 weken dan, omdat Chef volgende keer de les geeft. Maar 1 Korinthe 14 vers 18, daar zegt Paulus, ik dank God dat ik meer dan jij alle in tongen spreek. Dus als er al iemand die kon zeggen van, ik ben de tongenspreker onder jullie, dan was het Paulus wel. Want Paulus sprak meer vreemde talen dan al de Korinthiërs. Maar toch ging Paulus niet opscheppen. Want iemand die opschept, die gave op verkeerde wijze gebruikte, die had daar geen enkel voordeel aan. Nu, wat is het soort liefde? Daar wil ik nog even bij stilstaan, want dat gaan we natuurlijk tegenkomen in dit hoofdstuk. Het hoofdstuk van de liefde, zoals het ook al wordt genoemd. De liefde hier is de agape-liefde. En dat is een onvoorwaardelijke liefde. En hoe moeten we dat begrijpen? Wel, we kennen de onvoorwaardelijke liefde die God heeft voor de mens, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden. Het is een liefde die Jezus ook gebiedt dat zijn discipelen moeten hebben. Dus als jij een discipel van Jezus bent, moet jij die liefde hebben, dat soort liefde hebben. En het is een liefde die onvoorwaardelijk is en die voortkomt niet uit een emotie. Wat zijn liefdes die voortkomen uit een emotie? Wel, je hebt de erosliefde, je hebt een bepaalde fysieke aantrekkingskracht, hè, tussen uw wettige partner, laten we het daar maar op houden, want alle andere aantrekkingen in deze soort, in dit soort liefde is niet geoorloofd. Maar dat is wel een realiteit, dat is ook niks verkeerd, als jij een fysieke liefde hebt, een aantrekking hebt tot uw partner. Maar dan is er ook een wat de Bijbel zegt, de stergosliefde, en dat is een liefde, een natuurlijke liefde. De liefde die ouders hebben voor hun kinderen. Een natuurlijke liefde. En dan hebben we ook de filosliefde. Hè, dat is een vriendschappelijke liefde. Een liefde omdat er een bepaalde emotie door wat je doet. De omgang die je met elkaar hebt. De band die je met elkaar hebt. Een gemeenschap die je met elkaar hebt. Dat gaat een soort liefde veroorzaken. Maar dat is niet de agape liefde. De agape liefde is een liefde die van je eigen uitkomt. Ongeacht van wat een ander doet. En het is een liefde die voortkomt uit een keuze. Uit een vrije wil. Jij kiest daarvoor, voor die liefde. En niet omdat je je goed of slecht voelt. Nee, gewoon omdat jij zo lief hebt. Dus Paulus zegt, waren het dus dat ik met die tongen van mensen, van de engelen zou kunnen spreken. Maar ik zou dat allemaal kunnen zonder liefde te hebben. Het zou me geen enkel nut doen. En het tweede wat hij zegt is, al ware het, vers 2, dat ik profetie, want profetische gave, het woord gave staat eigenlijk in de grondtekst, wordt daar niet gesproken. Er wordt gewoon gezegd, al had ik profetie. En alle geheimenissen, en profetie hebben we vorige keer ook gezien, het woord van God vertellen onder inspiratie, geleid door de Heilige Geest. Alle geheimenissen, dus dat wat verborgen is, de kennis van God, alles wat te weten is. Al zou ik alles weten, zegt Paulus. En hij zegt nog meer. Al zou ik het geloof hebben. En het geloof, dat is waar we in hoofdstuk 12 ook gezien hebben. Niet het individuele geloof wat elke discipel moet hebben om daardoor behouden te kunnen worden. Maar dit was iets wat een gave van God was. Hoofdstuk 12 vers 9 hebben we daar gezien. Dat is een gave die God gaf aan bepaalde gelovigen. Waardoor men bergen zou kunnen verzetten. En Paulus zegt, stel dat ik alles wat er ook maar over God te weten kan zijn, dat ik dat weet. En stel u voor dat ik een geloof had, dat zo groot was, dat ik tegen een berg kon zeggen, voilà, verplaats u en die berg zou dat doen. Zouden we dan niet denken, zouden de Corinthiërs dan niet bij zichzelf denken, amai, als ik dat zou kunnen, dan zou ik het toch wel zijn. Dan zou ik de allerbeste zijn. Maar Paulus zegt, al zou ik dat kunnen, maar ik had de liefde niet. Het zou mij uiteindelijk geen enkel nut doen. Het zou waardeloos zijn. Nu, er is geen enkele profeet doorheen de schrift, Oude Testament of Nieuwe Testament, die kon zeggen dat God hem of haar op één moment alle informatie heeft gegeven wat God ook maar ooit zou kunnen geven aan een mens. Integendeel, we zien dat God bepaalde dingen op bepaalde tijdstippen openbaart. En ik zeg dat met een reden, want we gaan zelfs verder in het hoofdstuk. Deuteronomium 29, 29. De geopenbare dingen zijn voor de mensen, maar de verborgen dingen zijn voor God. 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 2. Waarom had ik die daar weer bij gezet? Ik zal hem heel even lezen. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 2. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. God heeft heel veel dingen geopenbaard. Maar dat is ook veel wat God nog niet heeft geopenbaard. En wat Hij ook niet gaat openbaren. Zoals dit, wat Johannes zegt. Hij laat ook zien, Het is een hyperbool, het is hypothetisch. Dat Paulus zegt, stel dat ik alles zou weten wat er te weten valt over God. En stel dat ik alle profetie had. Maar ik zou dat beoefenen zonder liefde. Het zou me geen enkel nutten. En Corinthiërs zouden zeggen dan, oh, maar dat zou mij, dat is de weg naar de hemel. Dat zou een rode loper zijn rechtstreeks tot aan de poorten van de hemel. En Paulus zegt iets anders. Dus de gave die men had, dat zei eigenlijk helemaal niks over de waarde van die persoon. De liefde die die persoon had, dat zei alles over de waarde van die persoon. Dus de gave zei niks over de Corinthiërs, maar de liefde die zij hadden, dat zei alles over de Corinthiërs. En natuurlijk, in het verlengde ook voor ons. Zonder liefde is de profeet niks. Ik heb daar nog bij, maar dat kunt je eens lezen, in Filippenzen hoofdstuk 1, vers 15 tot 18, waar Paulus zegt dat er sommigen wel Christus prediken, maar hun motivatie om Christus te prediken is verkeerd. En dat is ook denk ik een heel belangrijke les uit deze eerste drie versen. Het is niet voldoende om geestelijke gaven te hebben. Het is niet voldoende om geestelijke dingen te doen. Als uw motivatie om dat te doen niet juist is, dan is het waardeloos wat je doet. En de Corinthiërs, die hebben dat niet zo begrepen. Ik hoop natuurlijk nadat ze dit hebben gelezen en gehoord wel. Maar vandaag de dag, dat wil ik nog even daaraan toevoegen. Vandaag de dag zijn er mensen die beweren dat zij de gave hebben van geloof, waardoor zij een berg kunnen verzetten. En het is natuurlijk waar dat een bovennatuurlijk geloof bovennatuurlijke dingen kan bewerken. Daar geloven wij ook in. Maar welk nut zou het zijn of zou het hebben om een berg te verzetten? Wat zou je daar aan kunnen? Welke meerwaarde zou dat hebben om dat te kunnen doen? Nu, zij die beweren dat ze dat wel kunnen doen, ik nodig hen uit om het te doen. En het bewijs is daar dat ze het niet kunnen. En daardoor laten ze ook zien dat zij niet begrepen hebben wat Paulus hier nu mee bedoelt. Want het gaat er zich om, al zou ik dat kunnen doen, maar als ik de liefde niet heb, het zou mij geen nut doen. En het laatste wat Paulus daarin aanhaalt is, al zou ik alles wat ik heb tot spijt uitdelen, al zou ik mijn lichaam geven om te worden verbrand, maar als ik de liefde niet had, het zou mij geen enkel nut doen. Dus christenen zijn mededeelzaam. Christenen zijn gekenmerkt, of zouden moeten zijn gekenmerkt, door vrijgevigheid. En christenen beseffen dat het bestaan hier op aarde is maar tijdelijk. Als God ons zo zegent dat wij dingen mogen hebben, dan beseffen wij als christen dat we dat gaan gebruiken om anderen te helpen. Om te leven enerzijds, maar ook om dienstbaar te zijn aan onze medemens. En Paulus zegt, al zou ik alles wat ik heb gaan wegdoen, zodat mensen die behoeftig zijn daardoor kunnen geholpen worden. Al zou ik zelfs het hoogste goed, want dat is het hoogste wat je kunt geven, je eigen leven. Al zou ik dat weggeven. Dat het zou worden verbrand, maar ik heb daarbij geen liefde. Totaal waardeloos. Dus ook hier weer, het gaat er zich niet om, oh, kijk eens wat die doet. Die heeft alles weggegeven. Kijk eens, zelfs zijn leven is hem niks waard geweest. En ik denk Corinthiërs die dat hoorden, ja, dat was muziek in hun oren. Want zij waren zo gesteld op eer van mensen. Zij waren zo gesteld op aanzien, maar het ontbrak hun aan de liefde. En Paulus zegt, al zou het zo zijn, het zou mij geen enkel nut geven. Dus al deze dingen, die voegen geen enkele waarde toe aan de persoon zelf. Maar ook niet aan de gemeente, want de gemeente van Corinthe werd ook niet gezegend door al die toegevoegde dingen. Al zouden ze die kunnen doen, het zou de gemeente ook geen nut doen. Dus christen moet niet alleen het juiste doen, maar moet ook de juiste motivatie hebben. Dat is de conclusie. En dan gaat Paulus uitleggen in de volgende versen van 4 tot 7, wat liefde wel doet en wat liefde niet doet. Vers 4, de liefde is langmoedig, De liefde is goedertieren. Zij is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blij over ongerechtigheid, maar zij is blij met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Dus Paulus gaat beschrijven hoe de Corinthiërs liefde zouden kunnen herkennen. Hoe liefde zich uit. Want liefde uit zich op een bepaalde wijze. Liefde gedraagt zich op een bepaalde wijze. En ik denk dat het heel bewust is dat Paulus deze kenmerken van liefde heeft aangehaald. Want als de Corinthiërs dit zouden lezen en horen, dan zouden ze lezen en horen alles wat ze niet zijn en alles wat ze niet doen. Want het ontbrak hun aan de liefde. Zij toonden geen liefde. Maar deze liefde, of de liefde die hier beschreven wordt, dat is een perfecte weergave van de liefde die God voor ons heeft. En ik heb dat op het einde geschreven, maar ik ga dat nu al zeggen. Eén belangrijke les die wij hieruit kunnen halen, en ik zeg dat op voorhand, want als we dan door die dingen gaan, dan kunnen we erover nadenken, hoe ga ik hier om? Als ik dit nu zou lezen en Paulus zou die brief aan mij hebben geschreven, zou mij dat bevestigen of zou mij dat veroordelen? En hoe je dat kunt toetsen is, denk eens aan de persoon in de gemeente die je het minste graag hebt. Of waar je het moeilijkste mee kunt omgaan. Denk aan die persoon en volg dan eens mee wat liefde is. De liefde op de eerste plaats, die ik eigenlijk in mijn les constant heb genoemd, Gods liefde. Gods liefde is langmoedig. En langmoedig, dat betekent dat jij geduldig gaat volhouden in het ondergaan van tegenslagen en moeite. Dat betekent, jij gaat geduldig zijn in het dragen van beledigingen en schade die anderen u toebrengen. Dat betekent, langmoedig, dat jij mild gaat zijn in het nemen van wraak. Niet snel boos gaan zijn. Dat is wat het Nederlands woordenboek daarover zegt van het Griekse woord. Het tweede wat Paulus zegt is, de liefde, Gods liefde, is goedertieren. Dat wil zeggen, vriendelijk en liefdevol. Dat beschrijft een houding die ervoor zorgt dat alles wat hard is en wat bitter is bij een ander, door die houding mild wordt gemaakt. Dat wil zeggen, goedertieren. Dat eigenlijk de liefde die je uit, een ander handelbaar gaat maken, aanvaardbaar gaat maken, aangenaam gaat maken. Het derde wat Paulus zegt, en hij zegt eigenlijk, als ik me niet vergis, 4 dingen wat liefde wel is en 4 dingen wat liefde niet is. Hij heeft er nu 2 gezegd, dit is wat liefde is. En nu gaat hij er een paar zeggen wat liefde niet is. Wat is liefde niet? Gods liefde is niet afgunstig. En afgunstig zijn, dat betekent dat je gaat gloeien. Zoals een lamp, zoals een gloeilamp, dat gloeit. Maar van wat gaat je gloeien? Van nijd, haat en boosheid. En liefde is niet afgunstig. Dus sommige mensen die gunnen een ander het licht in de ogen niet. Dat was nu net het probleem in Korinthe. Ze gunden elkaar, we hebben gezien, wat was het, in hoofdstuk 6, als ik me niet vergis. Ze hadden rechtszaken tegen elkaar. Ze gingen met elkaar naar een wereldse rechter nog wel te verstaan. Een wereldse rechter, en dan gingen ze hun gelijk halen bij een wereldse rechter. Maar dat is niet... Dat is geen liefde. Het niet kunnen verdragen als een ander iets heeft. Of als een ander iets kan wat zij niet hebben of kunnen. Dat was ook het probleem in Korinthe. We waren zo jaloers op elkaar. Dat de ene de gave van dit had, de andere had de gave van dat. En de ene behoorde bij die groep en de andere bij die groep. En het was een grote puinhoop. Het volgende wat Paulus zegt, wat liefde niet is, of wat liefde niet doet, liefde praalt niet. En pralen, dat is opscheppen. Dat is met ijdele dingen pronken. Uzelf verheffen. Uzelf buitensporig prijzen. Ja, dat was net ook weer het probleem in Korinthe. Zij vonden van zichzelf, kijk eens wie wij zijn en kijk eens wat wij kunnen. En kijk eens, zut, ik heb deze gave. En pronken er maar mee. Maar liefde doet dat niet. Gods liefde doet dat niet. Het derde wat Paulus zegt, wat liefde niet doet, is, liefde is niet opgeblazen. En opgeblazen zijn, hoor, we kunnen ons misschien voorstellen, een kikker. Je blaast daar lucht in, vroeger deed dat nog anders, heb ik gehoord. En die wordt helemaal opgeblazen. Maar dat eigenlijk het idee daarachter is, iemand die hoogmoedig is. En dat is wat Paulus in 1 Korinthe 4 vers 6, hij waarschuwt de Korintiërs daarvoor, als hij zegt, opdat jij niet, hè, dus ga niet boven hetgeen geschreven staat, zei hij, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblazen. De ene blies zich op tegen de ander in Korinthe. In vers 18 en 19 van datzelfde hoofdstuk zegt Paulus tegen hem, doch sommigen hebben zich opgeblazen. In de waan dat ik niet tot u zou komen. Maar spoedig zal ik komen, zo de Heere wil. En dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord van de opgeblazene, maar van hun kracht. In hoofdstuk 5, vers 2. Als zij weigerde om die man die leefde met de vrouw van zijn vader, als zij weigerde om die uit de gemeente te verwijderen, wat zegt Paulus? Je bent opgeblazen, in plaats van zo iemand uit uw midden weg te doen. Hoofdstuk 8 vers 1, omdat ze geen rekening wilden houden, zij vonden dat zij offervlees konden eten in de afgodentempel. En wat zegt Paulus tegen hen? De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Dat is het soort opgeblazen waar hierover gesproken wordt. Het is eigenlijk een arrogante houding hebben. Denken dat je iets zei terwijl je niks zei. Een derde punt, of een vierde punt wat Paulus zegt, wat liefde niet doet. Gods liefde kwetst niemands gevoel. De Statenvertaling zegt het eigenlijk, denk iets nauwkeuriger. Liefde handelt niet ongeschikt. We hebben dan 1 Korinthe 7 gezien, waar er op een gegeven moment wordt gezegd, vindt nu iemand dat jegens zijn jonge dochter niet betamelijk wordt gehandeld, dat niet betamelijk wordt gehandeld, dat is hetzelfde woord. Ongeschikt handelen. Niet gepast handelen. Wel, liefde handelt niet ongepast. Liefde, en ik denk het idee daarachter is, grof zijn tegen elkaar. Want je kunt je inbeelden als de Korintiërs die problemen hadden met elkaar. Ze kenden geen liefde. Wat is het resultaat? Grof zijn. Respectloos. Zijn met elkaar. Maar Paulus zegt, liefde doet dat niet. Liefde gedraagt zich niet onhandelbaar. Een volgende punt wat Paulus zegt, hoe je liefde kunt kenmerken is, liefde zoekt zichzelf niet. Nu een zelfzuchtig iemand, die zoekt zijn eigen plezier. Die zoekt zijn eigen eer. Die zoekt zijn eigen belang. Liefde zoekt het belang van een ander. Een volgende punt. Gods liefde wordt niet verbitterd. En dat woord verbitterd, dat betekent, dat impliceert geïrriteerd te raken. Geërgerd worden. Als Paulus in Athene komt in Handelingen hoofdstuk 17 vers 16, dan wordt hij ook geprikkeld als hij al die afgoden ziet. Dat is hetzelfde woord wat hier bedoeld wordt. Liefde laat zich niet prikkelen. Liefde wordt niet verbitterd. Dus liefde zal die prikkelingen onderdrukken en daar gepast mee omgaan. Maar de Korintiërs deden dat niet. Ze lieten die prikkelingen maar los en ze lieten die gevoelens en die gedachten en alles wat daaruit voortkwam maar gewoon gaan. Maar Gods liefde wordt niet verbitterd. Gods liefde, het volgende punt, rekent het kwade niet toe. Dat betekent, Gods liefde of liefde, als jij die liefde in je hebt, dan gaat je geen kwaad denken. Dat woord impliceert ook dat je geen lijst gaat bijhouden met overtredingen tegen een ander. Of een ander heeft u onrecht aangedaan. Je gaat daar geen lijst van bijhouden om uiteindelijk wel wraak te kunnen nemen. Dat is wel wat de Corinthiërs deden. Zij hielden lijsten bij van elkaar en die heeft dit gedaan op dat moment en toen heeft hij zo gesproken en toen heeft hij zo gedaan en toen heeft hij dat gezegd. En ze houden dat allemaal bij als een lijstje om uiteindelijk wraak te kunnen nemen. Maar liefde die van God komt, die rekent het kwade niet toe. Die gaat ook niet toelaten, en dat is ook een gedachte wat daarbij hoort, wat dat woord impliceert. Die liefde laat het niet toe, dat wanneer er in de gedachte van alles komt wat daar niet moet zijn, wanneer de gedachten daartoe worden gezogen om te gaan nadenken over het onrecht wat een ander heeft aangedaan, dan gaat liefde zeggen, die gedachte wil ik niet hebben. Dat wil zeggen, het kwade niet toerekenen. Het volgende wat Gods liefde doet, is niet blij zijn over ongerechtigheid. Liefde kan niet blij zijn met zonde. Onmogelijk. Liefde is niet blij als je iemand ziet zondigen. Als je iemand lief hebt en je ziet die zondigen, dan kun je niet zeggen, ah wel, dat geeft me nu zo'n goed gevoel. Onmogelijk. Liefde kent daar geen plezier in. Zij die God lief hebben zijn even bedroefd als God, wanneer iemand overtreedt. Het volgende punt wat Paulus zegt is, Gods liefde is blij met de waarheid. Dus liefde en waarheid gaan hand in hand. Als de waarheid wordt verkondigd en beoefend, dan is de liefde daar blij mee. Dus niet blij zijn over zonde, maar wel blij zijn met waarheid. Dat is wat liefde doet. En dan gaat Paulus die dingen nog aanhalen waarin hij die gedachte van de liefde gaat besluiten. En het eerste wat hij zegt is, Gods liefde bedekt alles. Dus welke zonde iemand ook doet, welke zonde iemand ook heeft gedaan, de persoon die lief heeft zoals God, zal de zonde altijd vergeven. Dat is wat bedekken bedoelt, wat daarmee bedoeld wordt. In 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 8, ik zal het gewoon even lezen. Daar wordt gezegd, heb bovenal bestendige liefde jegens elkaar. Dat wil zeggen een blijvende liefde. En waarom is dat? Want de liefde bedekt tal van zonde. Dit soort liefde dat alles bedekt, is een liefde die niet opgeeft. Het is een liefde die blijft doorgaan. En het tweede punt wat Paulus daarin zegt is, die liefde gelooft alles. En dat betekent natuurlijk niet, hè, want sommigen zouden dat daar misschien wel willen inlezen, of kunnen inlezen. Dat betekent niet dat een christen zomaar alles gelooft. Ook de domste en de onnozelste en de foutste dingen. Nee, dat is niet wat daarmee bedoeld wordt. Een christen gaat altijd zijn verstand gebruiken. Maar wat dat wel betekent, en dat is heel belangrijk. Een christen gaat alles geloven, totdat er een tegendeel is, of dat er een bewijs is, dat het tegendeel waar is. En tot dat moment gaat een christen alles geloven. Dat is een liefde die uitgaat van het beste van de medemens. Dat is een liefde die ervan uitgaat, zolang ik geen reden heb om niet te geloven wat die persoon zegt, ga ik gewoon geloven wat die zegt. Liefde gelooft alles. Het is een liefde die voordeel van de twijfel geeft. En dat betekent dus, dat we dat vorige keer, ik weet niet meer, ik heb het niet nagekeken, maar ik heb ook nog niet zo lang geleden naar 1 Timotheus 6 verwezen. En daarin wordt je beschreven hoe iemand, het tegenovergestelde van zo iemand. Natuurlijk iemand die kwaad gaat spreken, iemand die kwade vermoedens gaat hebben. Dat is tegenovergestelde. Liefde die alles gelooft, is een liefde die uitgaat van het beste van de medemens. Gods liefde hoopt alles. Dat betekent, ook al heeft iemand bewezen tegen u, dat hij onbetrouwbaar is. Liefde gaat verder. Liefde geeft niet op. Het is een liefde die hoopt en blijft hopen. Het is een liefde die geen pessimisme kent. Want hoe zouden de Corinthiërs zijn en hoe hebben ze zich gedragen? Ja, die verandert toch nooit. Maar het soort liefde dat alles hoopt, is een liefde die nooit opgeeft. En die twee laatste, die ik nu gezegd heb, liefde gelooft alles en hoopt alles, die kunnen we, ik heb dat gelezen ergens, die kunnen we heel mooi samenvatten. En weet je hoe je die kunt samenvatten? Wanneer liefde geen bewijs heeft, gelooft het alles. En wanneer liefde bewijs heeft, dan hoopt het voor het beste. Dus zolang er geen bewijs is dat iemand niet de waarheid zou spreken, gelooft liefde alles. Maar zelfs al is er bewijs dat iemand fout is geweest, dan gaat liefde alles hopen. Ik denk dat het zo mooi is als we ten volle beseffen wat dat impliceert en als we dat ook uitwerken. Het volgende punt, het laatste punt is wat Gods liefde doet. Gods liefde verdraagt alles. Dat is het geduld dat iemand uitoefent wanneer er obstakels zijn. Als er vervolgingen zijn, verleidingen zijn. De christen die lief heeft op deze wijze, die zal volhouden wat er ook maar op zijn weg komt. Dus kunt je nu inbeelden, ik heb het eigenlijk in het begin gezegd, van denk aan de persoon die je het minst graag hebt in de gemeente. Kunt je zeggen dat je lief hebt, zoals 1 Korinthe 13 zegt, of beoordeelt je jezelf, ja, maar ik ben eigenlijk zoals de Korinthiërs. Eigenlijk hadden die woorden ook voor mij moeten geschreven zijn. En ik denk, als we eerlijk zijn, althans, ik voor mijn eigen, ik heb veel nood aan deze woorden, van wat liefde is. Het is goed om daaraan herinnerd te worden. Maar de Korinthiërs moesten beseffen dat hun geloof, hun praktijk, zij kwamen serieus tekort in dit soort liefde. Zij kwamen tekort in hun leven met God. Ze dachten wel, we kunnen tongen spreken, we kunnen profiteren. We hebben die bijzondere kennis, we hebben het geloof waarmee we wonderen kunnen doen. Maar hun focus lag verkeerd. De weg die veel verder omhoog voerde, was de weg van de liefde. Daar was niks van, daar wandelden ze niet op. De liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën zij zullen afgedaan hebben, tongen zij zullen verstommen, kennis zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren, doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Wat was hetgene wat, of nee, laat me eerst dit zeggen. Paulus zegt, dat wat nooit zal vergaan is de liefde, dat zal altijd blijven. Maar profetieën, zij zullen een moment kennen dat zij afgedaan hebben. En dat woord afgedaan hebben, dat betekent inactief worden gemaakt. Ophouden te bestaan. Dat betekent iets wat aan zijn einde komt. Iets wat wordt afgeschaft. Dus profetieën zullen een einde kennen. Zullen worden afgeschaft. En liefde zal dan blijven doorgaan. Tongen, zij zullen verstommen. Dat is hetzelfde woord eigenlijk, het niet hetzelfde woord, maar dezelfde implicatie. Zij zullen ophouden, dat is wat dat betekent. En kennis, zij zal afgedaan hebben, dat is wel hetzelfde woord als wat er over profetie wordt gezegd. Inactief worden, ophouden te bestaan. Want Paulus zegt, onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. En dat woord onvolkomen, dat betekent ten dele, in delen. En dat is wat ik in het begin heb gezegd. Hoe openbaart God zijn wil? In delen. Hij openbaarde niet alle informatie aan elke profeet op hetzelfde moment. Nee, hij openbaarde bijvoorbeeld in Handelingen 2. Dit is het reddingsplan. En Handelingen 10. Ah, nu kunnen de heidenen er ook bij komen. En bedoel, zo is doorheen de tijd de wil van God in delen geopenbaard. En Paulus zegt in vers 10. Als het volmaakte komt, dan zal het onvolkomene afgedaan hebben. En wat is het onvolkomene? Wel, het onvolkomene was het profeteren dat zou ophouden. Het onvolkomen waren de tongen die zouden ophouden. En het onvolkomen was kennis. En die kennis is ook weer die bijzondere kennis wat we in hoofdstuk 12 hebben gelezen. Dat is niet gewoon kennis zoals we allemaal kennis hebben, maar kennis die van God komt. Die door de gave van God wordt gegeven. En die drie staan op symbool voor het openbaren van Gods wil. En ik heb daar nog wel wat meer over geschreven, maar dit zijn woorden die ons laten zien dat van zodra Gods wil compleet was en geopenbaard was, dat de gave die God heeft gegeven aan de mensen, om die openbaring te geven aan de mensen, dus de wil van God is volledig openbaar, dan zouden die gaven ophouden. Nu, voor zover ik geloof, is dit boek de volledige openbaring van God. En dat impliceert ook dat de gaven, profetie, tongen spreken, de kennis die geopenbaard werd, de gaven die daartoe geleid hebben, die zijn opgehouden. Dat is wat Paulus zegt. En dat, ik heb daar nog wat meer over geschreven, over hoe de gaven gegeven werden aan de mensen, hoe die werden doorgegeven, en dat stemt daar eigenlijk ook mee in overeen. Maar lees dat maar, dat gaan we niet doen. De laatste verse, tot slot, vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was, want nu zien wij nog door een spiegel en raadselen, door straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Dus Paulus vergelijkt het ophouden van die geestelijke gaven met een kind dat volwassen wordt. Een kind spreekt als een kind, een kind voelt als een kind denkt als een kind. Maar een man is iemand die het kinderlijke heeft afgelegd. En we kunnen deze vergelijking ook gebruiken voor het leven van een gelovige. In Jacobus 1 wordt dat daar zo gebruikt. Maar hier spreekt Paulus niet over het leven van een gelovige. Hier spreekt hij over de tongen en de profetie en de kennis die zal ophouden. En hij zegt dan ook, nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. En dat afleggen is hetzelfde woord als wat er eerder in vers 8 en in vers 9 werd gebruikt. En het is op die gedachte dat Paulus ook verder gaat en dat hij zegt, nu zien we nog een spiegel en raadsel. En dat woord raadselen, dat is ook, dat impliceert ook iets wat duister gezien wordt. Ah ja, als jij een deel van de openbaring maar ziet, dan ziet jij niet de volledige openbaring. Als iets niet volledig in het gehele beeld wordt gegeven, dan is iets nog duister of iets vaag. Maar, zegt hij, straks zien we van aangezicht tot aangezicht. En dat aangezicht tot aangezicht staat in contrast met datgene wat nog duister wordt gezien. Dus nu zie ik eigenlijk niet goed, maar dan ga ik alles heel goed zien. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. En dat is eigenlijk, ja, nu ken ik maar ten dele, maar dan zal ik alles kennen. En zoals ik zelf gekend ben, wel, dat is wat hij zegt, eerst dacht ik als een kind, en nu ben ik een man geworden. En nu zegt hij, nu eerst kende ik ten dele, en nu ken ik alles. Maar wat het allerbelangrijkste is, is vers 13. Zo blijven dan. Hij heeft gezegd, die drie dingen kan afgeschaft worden. Maar wat blijft er? Geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze, is de liefde. En dat is ook de conclusie van dat hoofdstuk wat de Korintiërs moesten beseffen. Dat de liefde o zo belangrijk was, en dat waar zij het minste attentie aan gaven, het minste gehoor aan gaven. Dit verwijst niet, dat zeg ik er even bij, naar wanneer Jezus zal terugkomen. Dit verwijst niet naar het nieuwe Jeruzalem. En als we kijken naar de tekst in Hebreeën 11 vers 1 en Romeinen 8 vers 24, dan zien we dat hoop die gezien wordt, is geen hoop meer. En Paulus spreekt over een tijd waarin dingen zouden afgedaan hebben, maar dat op dat moment geloof, hoop en liefde wel nog zouden blijven. Maar in de hemel is er geen hoop meer. Want dan zien we van aangezicht tot aangezicht, dan zien we God zoals Hij is. En dus dat laat ook zien dat het verwijst naar een tijd hier op aarde, nadat de gaven zouden zijn opgehouden. Tot hier. Amen.